Heren, wij danken u dat we uw naam mogen aanroepen. En dat uw woord zegt dat u rijk bent voor alle die u aanroepen. Heren, dank u wel dat we onder een geopende hemel mogen leven. Dat we ook in deze adventstijd, heren, mogen gedenken dat u de hemelen hebt gescheurd. En dat u bent neergedaald. Dat u uw zoon heeft gezonden. Dank u, Heer Jezus, dat u kwam. Heer, dat u één van ons bent geworden. En dat u in onze strijd bent gekomen, dat u het leven hier op aarde hebt geleid. En dat u daarom met ons bent, ook in alles wat wij meemaken. Heren, dank u wel dat we mogen weten dat u trouw bent. Heren, wij zijn niet altijd trouw geweest, maar u bent wel trouw geweest aan ons. Heer, dank u dat we mogen weten dat u onze helper bent. Dat u een helper groot van kracht bent. Dat als we hier vanmorgen zijn gekomen met angsten, met dingen die ons zo bezighouden. Heer, dat we gewoon mogen weten dat er hulp is van u. U die de hemel en de aarde heeft gemaakt. U die de schepper bent van alles dat er is. U die de bron van leven bent. Heer, wij danken u dat u ons het eeuwige leven geeft in uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel dat de dood geen angst meer aanjaagt. Heer, wij bidden u vanmorgen met elkaar voor broeder Oud Haarlem. En we hebben gehoord dat hij wordt opgenomen in het ziekenhuis morgen. En dat hij dinsdag een zware en een gevaarlijke operatie zal moeten ondergaan. We danken u, Heer, voor zijn geloof in u. Dank u dat hij rustig is en dat hij ook vreugde en vrede ervaart. Maar tegelijkertijd weten we, Heer, hoe moeilijk het is en ook kan zijn. En we willen met elkaar onze broeder aan u opdragen. Dank u dat u ons ook aan elkaar geeft, ook als lichaam van Christus. En dat uw woord ook leert dat als één lid lijdt, dat alle leden lijden. En zo willen we ook meeleven met onze broeder. En we willen zijn naam noemen voor uw troon van genade, dat hij ook hulp zal verkrijgen, ook morgen en overmorgen. En dat hij, wat er ook gebeurt, zal merken dat u bij hem bent. God is hier, hij wil ons zegenen. En dat deze broeder, dat broeder Oud Haarlem, dat ook mag bemerken deze week. Heer, dat hij voortdurend zal bemerken dat u zegenend bij hem bent. En zo mogen we met elkaar ook belijden, Heer, dat onze tijden in uw hand zijn. Dat ons leven van u is. Wij beseffen vanmorgen, Heer, dat ons leven hier op aarde maar van korte duur is. We weten, Heer, dat ons leven kwetsbaar is, dat onze gezondheid kwetsbaar is. Maar we danken u dat ook al vervalt de uiterlijke mens, dat de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt. En zo bidden we ook voor hem, maar ook voor de anderen in ons midden. En die luisteren deze morgen, die het moeilijk hebben en die worstelen met de achteruitgang van hun gezondheid. Heer, wilt u in ieder van ons ook tegemoetkomen en wilt u ons verkwikken. We danken u, Heer Jezus, dat u bent opgestaan uit de dood. Heer, dat u leeft. En dat uw opstandingskracht ook ons deel is. Dat u ons leven ook vernieuwt. Dat we mogen zeggen, ik leef met Christus. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Heer, doordring ons daarvan vanmorgen, wat dat betekent voor ons. We bidden u dat u ons tegemoet wilt komen, ook in het prediken van uw woord, in het luisteren naar uw woord, in deze hele dienst. Heer, dat we door de liederen en door het luisteren naar u, Heer, dat volle leven met u, dat tot ons deel mag zijn. Heer, die opwekking die we ook proeven in de liederen van Johannes de Eer. Die herleving, die verkwikking, die vreugde, die overwinning, die spreekt uit deze liederen ook. Heer, dat we die ook mogen ontvangen deze morgen. En dat er wezenlijk iets mag veranderen in ons leven als gevolg van deze dienst. Heer, u kent onze noden zoals we hier vanmorgen zijn. U kent ons veel beter dan dat we onszelf kennen. En we bidden u dat u vanmorgen ons wilt tegemoetkomen in onze noden. En dat tot eer van uw naam, tot openbaring van uw glorie, dat u voorziet in onze noden. En dat we zingend met u onze weg zullen vervolgen. Zegen ons zo, hoofd voor hoofd. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar uit Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9, vanaf vers 23. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 9, vers 23 tot en met 26. Een kort gedeelte. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. In de woorden die wij hebben gelezen, woorden van onze Heer Jezus Christus, heeft de Heer Jezus het op verschillende manieren over onszelf. Hij zegt, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Hij spreekt over het verloochenen van jezelf. Hij spreekt ook over het verliezen van je leven, je kruis dragen. Dat betekent je dood. Je kruis dragen betekent je dood. En je leven verliezen, wie zijn leven zou willen behouden, die zal dat verliezen. Maar ook je leven verliezen om Jezus wil, die zal het behouden. En hij heeft het ook over zelf, als hij zegt dat je aan jezelf schade kan lijden, als je alleen maar bezig bent om de wereld voor jezelf te winnen. Je kan de hele wereld winnen, je kan van alles winnen, maar als je zelf daaraan onderdoor gaat, als je eraan onderdoor gaat omdat je de hele tijd bezig bent om voor jezelf te winnen, ja, dan denk je dat je wint, maar je verliest. En dat alles, dat heeft te maken met de relatie met onszelf. Wat zullen wij doen met onszelf? Wat moeten wij aan met onszelf? Hoe zullen wij onszelf hanteren? Wat moeten wij doen met onszelf? En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Ik las in een boekje van een zendeling naar India. Een man die zijn hele leven in India heeft gewerkt. En die hield daar conferenties met mensen. En er kwamen veel christenen, maar er kwamen ook moslims en hindoes en boeddhisten. Mensen van verschillende godsdiensten die kwamen naar die conferenties. En hij noemde dat open hart conferenties. En hij hoopte, en dat gebeurde ook heel veel, dat mensen echt hun hart zouden openen. Dat mensen eerlijk zouden worden over hun leven. En hij stelde deze mensen twee vragen. Wat mis je? En wat heb je nodig? En misschien is het goed om daar voor jezelf ook over na te denken vanmorgen. Terwijl we hier zo bij elkaar zitten. Wat mis ik? En wat heb ik nodig? Want er zijn natuurlijk ook noden in ons leven. En toen bleek dat bij de antwoorden die heel veel mensen gaven op deze twee vragen, dat de problemen en de worstelingen in de levens van mensen heel veel te maken hebben met zelf. Eigenlijk is dat een rode draad in de antwoorden die mensen gaven. Laat me een paar dingen citeren van wat mensen antwoorden op deze vraag. Iemand zei, ik was egocentrisch en niet vergevingsgezind. Iemand anders schreef, hoe kan ik de baas worden over mijn egoïsme? Als mensen hun hart werkelijk openen, dan worden ze eerlijk over hun zelfgerichtheid. Ik moet nodig leren om mijzelf te vergeten. Ik ben zoveel bezig met mezelf. Ik zit zoveel te piekeren over mezelf. Ik weet dat ik moet leren om mijzelf veel meer te vergeten. Ik verlang ernaar om mezelf over te geven. Om mezelf over te geven aan Christus, maar daar ben ik bang voor en dus zit ik vol met twijfels. Iemand anders schreef, ik vecht met mezelf. Ik vecht met mezelf. Er was een jonge vrouw en die zei, Ik hoorde al dat gepraat over hoe je het recht hebt om alles uit te proberen. Ook seks, los van moraliteit en los van God. En ik trok erop uit en ik probeerde het. En ze gaf zich over aan immoraliteit. En ze zei, sindsdien ben ik een wandelende burgeroorlog. Ze gaf zich over aan dingen waarvan anderen zeiden, nou dat kan je wel doen, dat is geen probleem. Maar ze kwam in groot conflict met zichzelf. En daar werd ze eerlijk over in deze conferentie. En dat is precies wat de Bijbel zegt. Er zijn begeerten die strijd voeren tegen onze eigen ziel. Heel gek, hè? Er zijn dingen die je ergens wil. Ergens is daar die zondige natuur die wil begeren. En ook op een verkeerde manier wil begeren. Maar tegelijkertijd is het slecht voor jezelf. De ziel begeert datgene wat de ziel kapot maakt. En dat is een hele zware strijd met jezelf. Er was een dominee die eerlijk werd. Een voorganger die altijd maar voor de mensen stond. En die zei, ik ben verslaafd aan mezelf. Ja, dat kan ook. Je kan voor de mensen staan. Je kan een prediker zijn. Je kan heel vroom overkomen. Maar toch ten diepste heel veel bezig zijn met jezelf. Je kunt godsdienstig zijn en toch nog jezelf als middelpunt hebben. Met andere woorden, en ik kan doorgaan om voorbeeld te geven van wat mensen allemaal zeiden, maar ik denk dat we ons wel herkennen in de beschrijving van deze mensen. Ik herken het in ieder geval bij mezelf. De worsteling is met het egocentrische zelf. Het probleem wereldwijd. Onder alle rassen, stammen en volken, in alle culturen van deze wereld. En daarom zijn de woorden van Jezus zo buitengewoon fundamenteel, maar ook zo genezend. En ik hoop dat de genezende kracht die er is in deze waarheid, de waarheid die ons vrij kan maken vanmorgen, dat die waarheid inderdaad ons vanmorgen ook vrij zal maken en zal genezen. Maar het probleem, eerst even het probleem. Het probleem is bij mensen in alle culturen en van alle godsdiensten en overal ter wereld is het probleem hetzelfde. Namelijk het zelf dat probeert om God te zijn. Het zelf dat in het middelpunt staat. Het niet overgegeven zelf. Het met zichzelf ingenomen zelf. En ik weet niet hoe dat zich bij u uit. Er zijn verschillende dingen genoemd. Onvergevingsgezindheid. Begeerte. Hoogmoed. Dat je een bepaalde zonde niet overwint. Dat je misschien wel heel toegewijd bent, maar ten diepste ben je heel toegewijd aan jezelf. Weet je? Ik weet niet hoe het zich uit in uw leven, maar dat weet u zelf wel. Ik weet hoe het zich uit in mijn leven. Ik weet de zonde waar ik mee worstel. Ik ken die hartsgesteldheden die niet goed zijn, die ik soms bij mezelf bemerk. En dat is vervelend en dat is moeilijk en dat wil je niet. En ik denk dat iedere christen ook deze strijd ervaart, de strijd met jezelf. Misschien is dit wel de grootste strijd in ons leven. Wij strijden met de duivel, wij strijden met deze wereld, maar we strijden ook met onszelf. We strijden ook met ons vlees, de strijd tussen vlees en geest. En die strijd, die kent u. En die maakt ons soms ongelukkig. En dus is het een buitengewoon relevant onderwerp waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. En wat ik wil doen is, ik wil eerst twee antwoorden geven die er gegeven worden op dit probleem. En je zou kunnen zeggen, dat zijn antwoorden die niet het christelijke antwoord zijn. Er zijn twee leerscholen in het denken en de houding ten opzichte van zelf, maar die missen allebei de christelijke instelling ten opzichte van zelf. Twee leerscholen ga ik noemen die niet het juiste antwoord zijn op het probleem met onszelf. En dan komen we terug bij Lucas 9 en zal ik u laten zien wat wel het christelijke antwoord is, wat het antwoord is van de Heer Jezus. En ik geloof met heel mijn hart dat als we deze woorden horen en als we ze doen, En als we vanmorgen komen tot overgave van onszelf aan Christus, opnieuw, misschien wel voor het eerst, en anders opnieuw, dan geloof ik dat dat heel veel verschil zal gaan uitmaken in ons leven. Dat er verrassende dingen zullen gaan gebeuren. Dat u overwinningen zult gaan ervaren die u tot nu toe nooit in uw leven hebt ervaren. Want zo krachtig zijn de woorden van de Heer Jezus. Maar eerst even de twee leerscholen die niet waar zijn. Het eerste zegt, je hebt een probleem met zelf, wat je moet doen, je moet jezelf vooral bevestigen. En dat is het antwoord van de moderne psychologie. De moderne psychologie zegt, ken jezelf, accepteer jezelf en verwezenlijk jezelf. Er ligt natuurlijk enorme grote nadruk op het zelf in de cultuur waarin wij leven. Vroeger werd in, het is nog helemaal niet zo lang dat dat aan de orde is. Ik denk 100 jaar geleden en zelfs korter dan 100 jaar geleden en in vele eeuwen in ons land werd er niet veel gesproken over in deze trend van wees jezelf en word jezelf en volg je eigen hart en doe wat je eigen hart je ingeeft en accepteer jezelf. Zelfaanvaarding, zelfbeeld, dat is slechts sinds enkele decennia dat buitengewoon overheersend is geworden in de filosofie van de tijd. Vroeger werd zelf eerder als een probleem gezien. Maar nu wordt er alleen maar gezegd, verwezenlijk jezelf. Maar ten eerste, je leert jezelf alleen maar kennen in relatie tot je hemelse vader. Alleen dan kan je jezelf echt leren kennen. Het is leeg om alleen maar tegen mensen te zeggen, ken jezelf. Want je zult jezelf alleen maar echt leren kennen in het licht van wie God is. En als je God weglaat, dan wordt het leven zinloos, doelloos, leeg en ziek. Het leven krijgt alleen waarde door God en in de relatie met God. Dat zei Johannes Calvijn ook. Johannes Calvijn zei, een mens kan zichzelf alleen maar leren kennen als hij of zij God leert kennen. En zo zei iemand, 6 maanden geleden kwam ik tot echte verandering. Ik zag mezelf zoals ik was en ik kon niet van mezelf houden. Je gaat jezelf zien in het licht van wie God is en dan besef je hoezeer je tekortschiet. Dan leer je jezelf erkennen. Het tweede is, accepteer jezelf. Maar hoe kun je een onaanvaardbaar zelf accepteren? Een zelf dat vol zit met conflicten en contrasten. Een zelf dat vol zit met frustraties en schuldgevoelens en soms minderwaardigheid. Hoe kan je een zelf accepteren dat ergens onacceptabel is? Laat me een voorbeeld geven. Mijn vrouw en ik hebben de laatste tijd contact met een dierbare zuster. Zij is nu in scheiding van haar man. Wij kennen hen al meer dan 20 jaar. Ik heb in de tijd hun huwelijk ingezegend. En deze beste broeder die is voor de zoveelste keer ontrouw geweest in het huwelijk. En hij heeft haar eigenlijk nu blijkt, 20 jaar lang heeft hij haar eigenlijk psychisch mishandeld. Heeft haar vernederd. Heeft haar niet geëerd zoals een man zijn vrouw hoort te eren. Heeft nu een kind verwekt bij een andere vrouw. Dat kind gaat straks geboren worden. En wij hebben op een gegeven moment haar geholpen en geadviseerd om niet bij haar man te blijven. Misschien klinkt dat heel naar dat ik dat zeg, maar dat is een ethisch dilemma. God wil de echtscheiding niet, maar God wil ook niet dat er grote misstanden in het huwelijk plaatsvinden. Soms is het ene kwaad groter dan het andere kwaad. Soms is het kwaad in het huwelijk groter dan het kwaad van de echtscheiding. En God wil niet dat een vrouw op deze manier kapot wordt gemaakt door veelvuldige huwelijksontrouw van de man en door psychische mishandeling. En nu is ze weg bij haar man. En ik kan niet tegen deze broeder zeggen, tegen deze man zeggen, weet je, aanvaard jezelf. Wees jezelf en aanvaard jezelf. En wees maar authentiek. Natuurlijk niet, dat is toch niet een antwoord? Dat is geen antwoord. Dat is voor hen geen antwoord, want zijn zelf is onaanvaardbaar. Het probleem ligt juist in hemzelf. Maar dat geldt ook voor ons. Ook voor ons geldt dat ons eigen zelf, en als wij ergens nog leven met dat het zelf in feite op de troon zit en dat wij zelf voor God spelen op een bepaald terrein in ons leven, dan kunnen we niet tegen onszelf zeggen, aanvaard het maar. Dat is niet het antwoord. En de nadruk op zelfverzekerdheid, het derde is, aanvaard jezelf en breng jezelf tot zelfverzekerdheid. Maar de nadruk op zelfverzekerdheid voedt de kwaal waar je het van wil bevrijden, namelijk egocentriciteit. Er ligt een grote nadruk op zelfverzekerdheid. Nou, ik zal u zeggen, sommige mensen zijn buitengewoon zelfverzekerd. Sommige mensen zijn verliefd op zichzelf. Dat noemen we narcisme. Mensen die verliefd zijn op zichzelf. Maar dat is toch niet het antwoord? Het is toch niet het antwoord om alleen maar zelfverzekerd door het leven te gaan? Want sommige mensen zijn zo zelfverzekerd dat ze andere mensen levens kapot maken. En dat ze grote schade aanrichten in de onderlinge relaties. Dus je zou kunnen zeggen, het zelf in eigen handen is een probleem. Alleen het zelf dat in Gods handen is gelegd, wordt een mogelijkheid en een kracht. Dus dit is de eerste leerschool die niet deugt. Ken jezelf, accepteer jezelf en verwezenlijk jezelf. Want buiten God om, leidt dat alleen maar tot een versterking van het probleem. De tweede leerschool die niet klopt, is het tegenovergestelde. Je zou het eigenlijk als volgt kunnen samenvatten. De eerste leerschool zegt zelfverwerkelijking. En de tweede leerschool die niet deugt, zegt zelfverwerping. Zelfverwerping deugt ook niet. Sorry, ik neem even een slokje water. Misschien klinkt dat vreemd in de oren, want Jezus heeft het toch over zelfverloochening. Ja, in zekere zin is het inderdaad wel natuurlijk zelfverloochening, maar je moet niet denken dat je het zelf moet gaan onderdrukken. In het boeddhisme zeggen ze dat je niets meer zou moeten willen en dat je niets meer zou moeten verlangen en dat je zelfs geen leven meer zou moeten verwachten. Het ideaal van het boeddhisme is passieloosheid en actieloosheid. Boeddha zit te mediteren. Er staan heel veel Boeddha-beelden in de etalages van winkels en in de vensterbanken van huizen tegenwoordig en in tuinen van mensen. Boeddha-beelden zijn buitengewoon populair geworden. Maar mensen hebben geen benul van wat Boeddha leerde. En het is een verderfelijke levensfilosofie. Ik heb gelezen over het boeddhisme is in feite een afsplitsing van het hindoeïsme. En in het hindoeïsme zit dit ook. Maar ik heb gelezen van rehabilitatiecentra voor hindoe-goeroes, voor geestelijke leiders in het hindoeïsme, die helemaal van totaal geen nut meer waren. Hindoe-leiders die het ideaal van passieloosheid en geen wil meer hebben en in feite geen eigen identiteit meer hebben, die dat hadden nagestreefd en die het zelf helemaal kwijt waren geraakt en het zelf probeerden af te schudden, het idee dat het zelf moet worden opgelost. En die mensen die waren totaal aan de grond terecht te komen. Hun leven stelde werkelijk helemaal niks meer voor. Er kwam ook niks meer uit hen. Die mensen moesten gerehabiliteerd worden. Het idee is, in deze Oosterse godsdiensten, die in een westers jasje ook gestoken zijn natuurlijk, ook in ons deel van de wereld. Die Oosterse godsdiensten zijn natuurlijk met grote vaart ook de westerse wereld binnengekomen. Maar de diepste filosofie daarvan is dat zoals een druppel valt in de oceaan, zo valt het zelf in de zee van onpersoonlijkheid. Geen persoonlijkheid meer. Jijzelf behoort niets meer te zijn. Ik zal u zeggen, dat is een valse levensfilosofie. Dat is niet bijbels en dat is niet christelijk. Zelfverwerping en dat je zelf niemand meer bent en dat je geen eigen identiteit meer zou mogen hebben, dat is niet bijbels. En dat bedoelt Jezus ook niet met de woorden die hij sprak.
Laat me nog proberen dat iets dichterbij te brengen, want ik geloof dat dat ook in het christendom zich kan uiten. Een valse nederigheid. Een valse verwerping van zelf. Er kwam een man die, Martin Lloyd-Jones, was een bekende prediker in de 20e eeuw, u kent zijn naam wel. En hij reisde veel door Engeland om het evangelie te brengen. En toen kwam hij aan op een station met de trein. En er was een man die kwam hem tegemoet. En deze man die stond hem op te wachten op het perron. En zodra Lloyd-Jones de trein uitkwam, hij had twee koffers bij zich, nam onmiddellijk de koffers uit de handen van Martin Lloyd-Jones. En hij zei, meneer Jones, ik zal uw koffers dragen. Weet u, ik stel eigenlijk helemaal niemand voor. Ik ben eigenlijk allervoetveeg. En ik ben zo iemand die de koffers van de dominee behoort te dragen. En toen dacht Martin Lloyd-Jones bij zichzelf, deze man, die heeft het wel erg veel over dat hij zelf niets voorstelt. En daarmee zie je dat je probeert zelf door de voordeur eruit te duwen, maar het komt door de achterdeur weer naar binnen. Dit is valse nederigheid. Dat je de hele tijd zegt, ik stel niks voor. En ik ben niemand. En ik ben allervoetveeg. Want dan ben je in feite ook daarin nog steeds heel veel bezig met jezelf. En ik geloof dat het zich zelfs ook een beetje uit in het hyper-Calvinisme. Ik moet voorzichtig zijn als ik dit zeg. Maar ik geloof dat ook dit een valse nederigheid kan zijn. Als in het hyper-Calvinisme wordt gezegd, weet je, je kan er zelf helemaal niks aan doen. Je hebt helemaal geen eigen wil. Dat is leidelijkheid. Dat is een bepaalde actieloosheid die in feite hierbij aansluit. En u kent dat waarschijnlijk wel. En ik kom zelf helemaal niet uit zo'n achtergrond. Maar ik heb inmiddels met zoveel mensen gesproken uit ultra-reformatorische achtergrond. En ik weet hoe groot dit probleem is. Dat mensen zeggen, dat jongeren zeggen, ja, maar ik kan toch helemaal niet tot geloof komen. En ik kan me toch helemaal niet bekeren. Nou, dat is niet bijbels. De oproep van de Bijbel is, bekeer je. En die oproep komt naar jou. En jij kan je bekeren. En de Bijbelse oproep is geloof. En als je wil geloven, dan kan je geloven. Want dat je wil geloven is een teken van je uitverkiezing. Dus de uitverkiezing is nooit bedoeld om mensen weg te houden van het tot bekering en geloof komen. En dat gebeurt wel in deze leer. Maar het is in feite een verkeerde filosofie ten opzichte van zelf. En ik geloof dat het een bedekking is. Er ligt een bedekking op sommige reformatorische kerken, omdat er een passieloosheid, een actieloosheid, een leidelijkheid ontstaat vanuit de verkeerde theologie. Het evangelie wordt gepredikt aan allen. Je mag het horen. Je mag de boodschap van het evangelie horen. En je mag komen tot geloof in de Heer Jezus. Als je wil, mag je komen. En als de oproep van het Nieuwe Testament is om te gaan geloven en je te bekeren, dan mag je niet zeggen, ja, maar wij kunnen ons helemaal niet bekeren en wij kunnen helemaal niet geloven. En nou krijgen we het christelijke antwoord. Het antwoord van de Heer Jezus. Hij zegt, verlies jezelf. En je leven verliezen, dat wil zeggen dat je je egocentrische leven, dat je dat overgeeft aan de Heer Jezus. En ik hoop dat het me lukt om dit helder en duidelijk te verwoorden. Het centrale woord in wat de Heer Jezus leert, en ik denk dat dit woord ons in staat stelt om de boodschap van de Heer Jezus vanmorgen te begrijpen. Het centrale woord is dit, dat is dat we ons overgeven. De eerste leerschool zegt, je moet jezelf verwezenlijken. Dat is niet bijbels. De tweede leerschool zegt, je moet jezelf verwerpen. Dat is ook niet bijbels. En wat wel bijbels is, is dat de Heer Jezus tegen ons zegt, geef jezelf over. Wat je moet verloochenen, is het zelf waarbij je zelf op de troon zit. En de boodschap van de Bijbel is dat we onszelf in Gods handen leggen. Het zelf in Gods handen gelegd wordt een mogelijkheid en een kracht. En ik geloof zeker dat er dan ook zelfverwerkelijking is. Ik geloof dat wij dan zelf zullen opbloeien. Ik geloof dat wij dan veel meer uit de verf zullen komen. Dat onze identiteit veel sterker en duidelijker zal worden. Dat we een sterkere persoonlijkheid zullen worden. Dat we meer zelfbeheerst zullen worden. Dat we beter zullen weten wat we zullen doen, wat we moeten doen. Dat we betrouwbaardere mensen zullen worden. Dat we meer vrucht zullen gaan dragen. Dat ons zelf alleen maar tot groei en bloei zal komen, maar niet uit onszelf, maar alleen maar door overgave aan de Heer Jezus. Dat we onszelf in Gods handen leggen. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat oude leven, dat egocentrische leven, dat leven van ik, mij en mezelf, heeft de Heer Jezus met zich meegenomen in zijn dood. Mijn oude mens is met Christus gestorven. En toch leef ik. Het ik verdwijnt niet. Het ik valt niet in de zee van onpersoonlijkheid. Nee, toch leef ik. Toch ben ik mens. Sterker nog, ik word meer mens dan ooit. Maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus die in ons leeft vanuit het overgeven van onszelf aan de Heer Jezus Christus. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven en mij heeft liefgehad tot in de dood. Hij gaf zichzelf aan mij, hij stierf voor mij aan het kruis, hij heeft alles voor mij opgegeven. Hij heeft zijn leven voor mij neergelegd en nu leg ik mijn leven voor hem neer en ik geef alles aan hem. En dan is het totaal anders. Hij leeft in mij. Het gaat om het Christusleven. Het Christusleven. Niet het christelijke leven. Want ik kan het christelijke leven niet leiden. Ik kan mijzelf niet oppoetsen. Ik kan mijzelf niet overwinnen. Ik kan niet overwinning behalen over mijn zonden. Ik kan niet mijzelf verlossen uit de macht van de duivel. Ik kan de geestelijke strijd niet in eigen kracht winnen. Maar het Christusleven, Christus in ons, de hoop der heerlijkheid, het leven in een persoonlijke wandel met de Heer Jezus, een overgegeven zelf. Ik ben predikant binnen de Alliantie van Baptisten en Kama-gemeenten. De Kama-gemeenten horen bij de wereldwijde gemeenschap van de Christian and Missionary Alliance. Kama, Christian and Missionary Alliance. En A.B. Simpson is de man uit wie deze wereldwijde beweging is voortgekomen. En Simpson die schreef veel over het Christusleven. En ik geloof dat hierin een geweldige boodschap ligt die we opnieuw moeten horen vandaag de dag. En ze noemen dat binnen de Kama het diepere leven, die diepere levenswandel met God. Just a closer walk with thee. Een nauwe levenswandel in verbondenheid met de Heer Jezus. Een overgegeven leven. Een totaal overgegeven leven. Dat is wat hij bedoelt met jezelf verloochenen. Je verloochent je egocentrische zelf. Je verloochent dat waarin je zelf nog regeert in jouw eigen leven en je eigen wil doet. Dat verloochen je. Maar je geeft jezelf aan de Heer Jezus en je zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan kom je zelf nog veel meer uit de verf. Het heeft alles te maken met hoe God zich aan ons heeft gegeven. Waar we nu met elkaar over nadenken, is een fundamentele wet in de hele Bijbel. Is een fundamentele wet zelfs in de schepping en in het heelal. Overgave zit in de schepping. God heeft zich aan ons overgegeven. Daarom zegt Romeinen 12 ook. Ik vermaan u dan broeders en zusters met een beroep op de barmhartigheden Gods. Denkend aan Gods buitengewone barmhartigheid voor ons. denkend aan hoe Hij zich aan ons gaf, geeft en zal geven, denkend aan het offer van Gods Zoon. In deze adventstijd denken we na over hoe God zijn Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. God gaf zijn Zoon voor ons over, Jezus gaf zijn leven voor ons over. Overgave zit overal in, overgave is de kern van het evangelie. En daarom worden wij opgeroepen ons over te geven aan God. Met een beroep op de barmhartigheid Gods. Vermaan ik u dan, broeders, dat gij uw lichaam, uzelf, stelt tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Let goed op. Niet alleen je spullen. Niet alleen je tijd. Niet alleen je geld. Niet alleen je mogelijkheden. Maar het jou. Misschien hebben we tot nu toe alleen maar gedacht, ik moet deze zonde aan de Heer geven. Of misschien hebben we tot nu toe alleen maar gedacht, ja, ik moet toch eigenlijk dat geld en mijn vermogen en mijn bezittingen en mijn spullen en mijn hebzucht aan de Heer geven. Misschien heb je tot nu toe altijd gedacht aan een bepaald gebied in je leven dat je aan de Heer moet overgeven. Maar vanmorgen komen we tot een diepere kern. Vanmorgen dringen we door tot waar het werkelijk om draait. Jezelf. Het jou. Dat er een moment in je leven komt dat je zegt, en dat gaan we zo meteen ook zingen. Het lied dat we gaan zingen, dit is trouwens ook wat Johannes de Heer predikte. Dit is echt ook wat we vinden in de liederen van Johannes de Heer, wat ik vanmorgen probeer duidelijk te maken. Heer, ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. Mijzelf, dat is het antwoord. En het is een God, het is een godsgeschenk, een geschenk van de Heere God. Het is waar Hij ons toe in staat stelt. Om vroeg of laat, misschien wel vanmorgen in uw leven, dat wij zover komen dat we zeggen, Heer, ik geef mijzelf aan u. Hier ben ik. Hier ben ik. Iemand zei, waarom is God zo wreed? Waarom eist Hij het enige dat ik echt bezit? Waarom eist Hij mijn ik? Dat is toch het enige wat ik echt bezit? En stem ik dan niet in met mijn ondergang? Waar blijf ik zelf dan? Nou, je stemt niet in met je ondergang als je jezelf aan God overgeeft. Nee, je zult je leven vinden. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Laat me een voorbeeld geven. Alle uiterlijke zonden in ons leven zijn geworteld in een niet overgegeven zelf. Als we nadenken over, het is net als onze hand, dit is mijn hand. En dit zijn de vingers van mijn hand. En die komen allemaal voort uit mijn handpalm. En je zou kunnen zeggen, dit zijn de uiterlijke zonden in ons leven. Dit is onze ontevredenheid. En onze ondankbaarheid. En dit is onze hebzucht en begeerte. En dit is onze trots. En dit is die boosheid. Dat we soms boos zijn. En dat we onbeheerst boos zijn. En dit is ons egoïsme. Dat we ten nadele van anderen ons gedragen. En dat is onze jaloezie. En het is ons ongeloof. En onze gebedsloosheid. En onze leesloosheid. En ons gebrekkige toewijding aan de Heer. Dat zijn onze uiterlijke zonden zijn dat. Dat we eigenlijk misschien op zondag wel in de kerk zitten, maar door de week eigenlijk alleen maar bezig zijn ons eigen koninkrijkje te bouwen. Maar die komen allemaal voort. Die individuele zonden, die komen allemaal voort uit die handpalm. En weet je wat die handpalm is? Die handpalm is een niet overgegeven zelf. Dat is de diepste oorzaak van het niet ervaren van het overwinningsleven. Want er is een overwinningsleven. Daar gaat het ook over in de liederen van Johannes de Heer. Er is echt overwinning. Is hier een hart door vrees benard, vermoeid door levensstrijd, twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat moed, hè, want God is goed. En steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer. Het is niet onmogelijk voor u en voor mij om zelf te overwinnen. U kunt uzelf overwinnen, maar dan moet wel die handpalm overgegeven worden aan de Heer Jezus. En de handpalm van Jezus werd doorboord. En daarmee heeft hij ons zelf meegenomen. In zijn doorboorde hand ligt de mogelijkheid voor ons om onszelf te overwinnen. Als wij onze eigen handpalm leggen in de doorboorde handpalm van de Heer Jezus. En daarin en op die wijze wordt de Heer Jezus werkelijk onze geneesheer. Dan komt er echte rust voor onze ziel. Het zelf wordt dan niet uitgewist. Het zelf wordt dan niet vernietigd. Het is niet zo dat er niets overblijft van zelf. Maar het zelf wordt dan schoongemaakt en gereinigd door de Heer Jezus. Hij wist het niet uit, maar hij wast het schoon. Mooi, hè? Voor mij is dit wat mij helder zicht geeft op de zaak. Jezus wist jouzelf niet uit. Hij zegt niet, nou mag je niemand meer zijn. Hij zegt niet, nou mag je niet meer een eigen identiteit hebben. Hij zegt niet, nou blijf jij nergens meer. Nee, hij wast ons zelf schoon. Hij wast ons rein. We worden helemaal rein gewassen. Het zelf wordt geheiligd. Het zelf wordt anders. We worden andere mensen. Dat is de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Je zult je leven vinden. En daarom hoeven we niet bang te zijn onszelf over te geven aan de Heer. Je bent nooit meer jezelf dan wanneer je het meest van Hem bent. Hoort u dat? Je bent nooit meer jezelf. In de zin van je wordt nog veel meer jezelf. Je zult een natuurlijk mens worden. Je zult meer mens worden. Je zult veel mooier worden als je van Hem bent. Een mens dat niet van zijn Schepper is, is niet een mooi mens. Maar een mens dat wel voor zijn Schepper en zijn Heiland en Verlosser leeft, wordt veel meer zichzelf. Dan vind je jezelf. Dan verwezenlijk je jezelf. Of dan is Hij het die jou een mooi mens maakt. Gebonden aan Hem ga je vrij door het leven. Paradoxaal, hè? Gebonden aan Hem ga je vrij door het leven. Mooi, hè? Denk daar eens over na. Dit is het antwoord. We verlangen allemaal naar vrijheid. Vrijheid van de kracht van de zonde. Vrijheid in de geestelijke strijd. Vrijheid om te leven, om het leven te leiden. Om dankbaar en blij en hoopvol in het leven te staan. Gebonden aan Hem ga je vrij door het leven. Beneden aan zijn voeten sta je rechtop voor al het andere. Je staat nooit meer met rechte rug in het leven dan wanneer je knielt aan de voeten van de Heer Jezus. Dit is het antwoord. Ben je bang om jezelf aan de Heer over te geven? Denk eens aan een elektrische draad. Een elektrische draad op zichzelf kent geen kracht. Een elektrische draad die niet bereid is om zich over te geven aan de dynamo, is niets waard. Maar zodra de elektrische draad zegt, ik ben bereid om mij over te geven aan de dynamo, en verbonden raakt aan de dynamo, komt er energie, kracht en licht. Nu barst hij van de kracht. Het elektrische snoer wordt een stroom van leven. Een stroom van energie en kracht. Omdat hij zich overgeeft aan de dynamo. Zo is het ook met ons als we ons overgeven aan de Heer Jezus. We zijn bang. Ik weet het. Ik heb erover gesproken. Ik ken het uit mijn eigen leven. Ik heb er zo vaak over gesproken met anderen. Ik heb mensen letterlijk horen zeggen. Ik vind het moeilijk om mezelf aan Christus over te geven. Ik worstel ermee. Mensen hebben tegen mij gezegd, ik kan dat niet. Ik ben bang om dan alles te verliezen. Ik wil niet alles verliezen. Maar wat heeft een elektrisch snoer te verliezen als hij zich overgeeft aan de dynamo? Je verliest helemaal niks. Ja, je verliest dat egocentrische, rottige leven wat jou en anderen ongelukkig maakt. Dat verlies je. Maar wat je wint, is een leven vervuld met liefde. En een leven vervuld met hoop en verwachting. En de opstandingskracht van Jezus zal openbaar worden in je leven. De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die wordt ons deel. En die gaan we ervaren. En die verkwikt ons en die vernieuwt ons en die verfrist ons. En die stelt ons in staat om dingen te gaan doen die we nooit eerder voor mogelijk hadden gehouden. Het zal een verrassend nieuw begin zijn. Als wij ons overgeven aan de Heer Jezus. En zeggen inderdaad, Heere, ik geef mijzelf aan u. Ik geef mijzelf aan u. Hier ben ik, Hineni. Hier ben ik, Heer Jezus. Ik staak de strijd. Ik stop met de worsteling. Ik geef het op. Ik capituleer. U wint mijn hart. Hier ben ik. Wat heeft een stroomdraad te verliezen als je zich overgeeft aan de dynamo? Een pen hier op deze katheter is niks waard. Maar als die pen bereid is om zich over te geven aan iemand anders, als ik die pen ter hand neem, zoals sommige van jullie zitten te schrijven, die pen in de hand van een auteur kan dingen opschrijven die goud waard zijn. Er kan een geschrift geschreven worden dat inspireert, dat vrijmaakt, dat ontroert. De pen in een hand van een goede auteur is 1000 keer meer waard dan een pen die gewoon op het bureau ligt. En zo worden wij als ons overgeven aan de Heer Jezus. En hij is de beste auteur die er is. En dan worden we een brief van Christus. Dan worden we een brief van Christus. En dan wordt ons leven alleen maar veel mooier. Maar we moeten wel bereid zijn ons over te geven aan de Heer. Nou, ik moet afronden, maar ik wil nog één keer dat ene laatste vers herhalen. Wat baat het als je de hele wereld wint, maar zelf schade leidt? Misschien dat vanmorgen wel heel duidelijk deze vraag naar ons toe komt. Ik hoop het. Is het zo dat wij hier vanmorgen zitten? En dat als we eerlijk worden, dat we eigenlijk moeten constateren. Ik ben tot nu toe keihard bezig geweest om een wereld te winnen voor mezelf. Ik heb keihard gestreefd om dit of dat allemaal te bereiken. En vult het maar in voor uzelf. U weet het voor uzelf. Ik ken het van mijzelf. Zo hard bezig om allerlei prachtige dingen voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk wel zelf de regie voeren. En eigenlijk ten diepste je eigen wil doen. En dan door schade en schande erachter komen. Ik verlies mezelf. Ik loop vast. Ik word hier helemaal niet gelukkig van. Er klopt iets niet in mijn leven. Ik ben op een verkeerde manier aan het streven. En ik geloof dat zich dat dan ook uit in gebedsloosheid. Ik noemde het even als een van de uiterlijke zonden in ons leven. Maar ik wil dat als laatste nog benoemen. Dat een niet overgegeven zelf uit zich ook in gebedsloosheid. En ook in leesloosheid. Dat je nauwelijks in de Bijbel leest. Dat je geen verlangen hebt naar de Bijbel. Dat je geen verlangen hebt naar de Heer. En dat je daardoor je niet uitstrekt. Dat vers uit Hosea, wij zullen er naar jagen om de Heer te kennen. Dat ben je dan kwijt. Want je leidt eigenlijk vooral je eigen leven. En er is weinig kracht. Dus ik geloof dat overgegeven zelf. En Gods woord roept ons er vanmorgen toe op om onszelf dus aan de Heer te geven. En om te doen wat Jezus ons zegt. Dat we tegen de Heer zeggen, Heer, ik wil mijn leven verliezen vanmorgen. Ik wil mezelf verloochenen voor u. Ik wil mijn kruis dragen en u dagelijks volgen. En ik wil mijn leven niet voor mezelf behouden, maar ik wil mijn leven helemaal aan u overgeven. En ik wil me niet meer schamen voor uw woorden. Als Gods woord ons daartoe oproept en als we vanmorgen zeggen, ja Heer, ik geef mezelf aan u. Dan zal dat ertoe leiden dat we ook werk gaan maken van een hele persoonlijke wandel met de Heer Jezus. En dat we dagelijks in de Bijbel gaan lezen. En dat we weer onze stille tijd gaan houden. En dat we tijd in gebed doorbrengen. En dat we ons uitstrekken naar Gods woord en naar de waarheid. En dat we onszelf voeden met het hemelse brood. Keer op keer. Dat we onszelf versterken in de gemeenschap met Christus. Ook dat is een duidelijk teken van een overgegeven zelf. En ik durf te beweren dat u dat niet zal teleurstellen. U zult niet teleurgesteld raken als u werk maakt van het discipelschap. Mijn vrouw en ik waren vorige week, niet afgelopen week, maar de week daarvoor, waren wij een aantal dagen bij vrienden in Maarhezen onder Eindhoven. Die hebben een heel mooi huis. En ze hebben een huis bij hun huis waar wij mochten verblijven. En opnieuw was ik zo geraakt. Deze mensen zijn in de 70. En ze zitten al hun hele leven lang in de beweging van de navigators. En in de navigators zijn ze serieus met Gods woord bezig. En ik zag in hun leven, ook in die korte ontmoetingen die we met ze hadden. En naarmate ze ouder worden, wordt het niet minder. Maar ik zag in hun leven dat ze, ook nu ze gepensioneerd zijn en meer tijd hebben, dat ze veel met dat woord bezig zijn. En bidden. Veel bidden voor anderen. Ze bidden voor ons. Ze bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik had even wat nodig, dus ik ging hun huis binnen en ik kwam hem tegen. En hij was bezig, zaterdagmorgen, in het Johannes-evangelie. En zij leest elk jaar de hele Bijbel door. Al weet ik hoeveel jaren. En ik proef geestelijk leven. Ik proef echt discipelschap. Ik proef a close walk with Jesus. Dat hebben we nodig. En dat zal uitstralen. Dat gaat uitstralen naar veel andere mensen. En ik geloof dat dit de enige weg is. Echt discipelschap. Overgegeven leven. Dan zullen we verrassende, heerlijke dingen gaan meemaken. Overeenkomstig de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.